Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom. We gaan nog even verder met de beeldvormende commissie van vanmiddag. Laat ik eerst even kort terugkoppelen wat we besloten hebben met betrekking tot het besloten gedeelte van eerder vandaag. We hebben wat meer tijd genomen dan we voorzien hadden, maar dat zal zeker de mensen die er niet bij waren op zijn gevallen. We zullen daar een nieuw moment voor zoeken om daarmee verder te gaan, want we zijn daar nog niet mee klaar. We hebben met name teruggekeken naar de situatie, dus vooral op basis van het rapport van de toezichthouder, een eerste gesprek gevoerd. En dat gaan we proberen op 14 april voort te zetten, maar we zullen even moeten kijken hoe dat plan technisch precies uitpakt. Dus ik kan nu niet helemaal vertellen hoe dat eruit gaat zien. Maar we proberen dat te plannen voor volgende week al. Maar dat is even afhankelijk ook van de gecombineerde agenda met R&D gedeeltelijk. Dus het vergt even wat uitzoekwerk. Dus ik hoop dat u me dat vergeeft, dat ik u daar niet helemaal duidelijkheid over kan verschaffen. En bij dat volgende deel proberen we ook te verzorgen dat de berenschot erbij is van het tweede geheime rapport. Dat denk ik even als aftrap. Ik hoop dat dat niet al te veel vragen oplevert, zo te zien niet. En dan gaan we nu eerst de beeldvormende ronde niet helemaal afmaken, want ook het openbare agendapunt Batavialand wordt verplaatst naar nadat we het besloten gedeelte hebben afgerond. Dus dat, als het goed is, bent u dan redelijk op de hoogte. Maar dat voor zover. Dan stel ik voor dat we naar agenda punt 4 van vanmiddag gaan. De MRA, voorstel, transitiecommissie, visie, prioriteiten en governance. Aanwezig zijn gedeputeerde Fakkeldij en commissaris Verbeek. Hartelijk welkom beiden. De heer Fakkeldij zal een toelichting geven op het tot nu toe doorlopen proces en de ontwikkelingen van de visie, prioriteiten en de governance van de MRA. Ik zal aan het eind van de beeldvorming proberen de reacties van de commissie samen te vatten, zodat dit door de gedeputeerden naar voren kan worden gebracht tijdens het overleg van de regiegroep aanstaande vrijdag. Dat hebben we vorige week ook gedaan, misschien niet vorige week, misschien is het 2 weken geleden, bij de inbreng voor de IPO-AV. Dus ik ga weer een poging doen om een conclusie te trekken. En dan is het wel handig als ik een beeld heb ook van wat de breder gedeelde stemming is. Meneer Fakkeldij, mag ik u het woord geven?
Ja, voorzitter, dank. Misschien een aanvulling op uw inleiding voordat we naar de presentatie gaan. In die zin is er wel een verschil dat in de regiegroep nog geen enkele vorm van besluiten genomen wordt. Dat is echt nog een paar regiegroepen later, zoals u aan de tijdsplanning zult zien. Daar is dit pas de eerste stap. Als het goed is, gaat Sonja voor mij het scherm delen. Hoop ik, want dan gaan we heel snel door de presentatie, dankjewel. Heel snel door de presentatie die ook bij de stukken ziet. Dus ik zal er heel snel doorheen gaan, omdat ik alleen een paar highlights omwille van de tijd uit wil leggen. En dan beginnen we meteen, Sonja, met de derde pagina. De vraag waarom deden we dit eigenlijk nou ook alweer? Ja, eigenlijk zijn er een aantal aanleidingen. De evaluatie van de MRA-samenwerking en de aanbeveling in het rapport die in 2019 ons meer dan stof tot denken gaven, ook in het licht van zeg maar, de nieuwe afspraken, de afspraken die verlengd zouden moeten worden in het convenant. Een van de gevolgen van die evaluatie MRA-samenwerking is de adviesaanvraag van Ben Verwaaien en die in 2020 ook toegelicht en besproken is. En die vervolgens als gevolg had dat een bestuurlijke transitiecommissie ingesteld werd, waarin overigens, ik vermeen het in een persoonlijke titel, ook onze commissaris mocht plaatsnemen. En we zijn nu zover dat die transitiecommissie met een aantal concrete voorstellen is gekomen en een aantal daar nog verder uitwerking aan gegeven moet worden, wat uiteindelijk moet leiden tot een nieuwe vorm zeg maar, van de bestuurlijke afspraken zoals die tot dusver golden. Dat was een beetje de route. Dan gaan we naar de volgende. Hoe kijken we dan eigenlijk tegen die MRA aan? De ondertitel is denk ik goed gekozen. Een bijzondere metropool met grote aantrekkingskracht. Die metropool is bijvoorbeeld bijzonder omdat het ook in omvang de menselijke maat vertegenwoordigt. Het is een mooie mix van historische kernen en nieuw land. En het is een metropool die ook stevig rondom Amsterdam gegroepeerd is. In dat opzicht volgens sommigen ook wel vergelijkbaar zou moeten zijn met Greater London, waar een heel aantal gemeenten in liggen. Maar ook met bijvoorbeeld Parijs. Dat metropool vraagt wel om ook als metropool op te trekken. En dat levert een aantal spanningen op. De volgende. In die evaluatie constateerden we dat aan de ene kant naar buiten toe we een heel mooi verhaal kunnen vertellen over die metropool. Dat lukt ons ook echt allemaal wel. Maar dat als je nou kijkt naar de metropool zelf, dat allemaal, zei de evaluatie redelijk scherp. Ja, dat ziet er allemaal eigenlijk niet best uit. Daar slagen we er onvoldoende in om echt samen één vuist te maken. We slagen er onvoldoende in om die sturing handen en voeten te geven. En dat betekent dat we die metropolitane ontwikkeling onvoldoende sturen, maar ook niet in voldoende mate de kansen pakken die ervoor voor zijn. Als je dan dooranalyseert, en dat heeft Verwaaien ook wel gedaan, dan zie je het bestuurlijke dilemma, denk ik, die ik wil benadrukken, de ene laatste. Aan de ene kant hechten we allemaal zeer aan onze autonomie en aan het behoud van de bevoegdheden en de eigen identiteit. En aan de andere kant zien we ook dat die samenwerking het vooral ons mogelijk maakt om in Den Haag en ook binnen Europa ons beter te profileren en de voordelen die we in theorie zouden kunnen pakken, te pakken. Dat moeten we oplossen. En daar werd een mooie opdracht bij gegeven. Dat lukt alleen met moed, solidariteit en onderling vertrouwen. Dan gaan we naar de volgende door, naar de inhoud. Nou, ik heb daar denk ik net iets over gezegd. Het is een metropool van grote klasse en we moeten op zoek gaan in die metropool van grote klasse wat ons nou onderscheidt van die andere metropolen en van die andere gebieden. En dat zit hem heel erg in kwalitatieve elementen, ontdekten we daarin. Die moeten we vooral goed uitnutten. Dat heeft geleid tot drie doelen. Dat zijn de belangrijkste volgende. Doelen, zoals we zeggen, die zouden we centraal moeten stellen, vooral voor de profilering naar de buitenkant van die metropoolregio. En tegelijkertijd moeten we met elkaar de belemmeringen die er ook zijn natuurlijk wel weg kunnen werken. En belemmeringen die voor een deel ook op andere plaatsen voorkomen, maar vooral die arbeidsmarkt speelt daar een centrale rol in. Kansen benutten, belemmeringen wegwerken en drie punten waarop we ons naar buiten toe profileren. Dat betekent dat je de volgende wel leuk het over de inhoud eens kunt zijn, maar dat je dan ook een structuur moet bouwen die het mogelijk maakt. Doe de volgende maar, Sonja. Ja, die het mogelijk maakt om ook daadwerkelijk die slagkracht te tonen. En er zijn een aantal principes voor geformuleerd die in het volgende verder uitgewerkt worden. Die richtinggevende principes heeft de transitiecommissie, transitiebestuur, geprobeerd echt op een logische manier van onderaf op te bouwen en door te voeren. Ik vind zelf een hele belangrijke dat er ook we enerzijds speerpunten kiezen en anderzijds ook ons realiseren dat niet alles op het schaalniveau van de MRA hoeft en dat ook niet iedere samenwerking met ieder lid van de MRA plaats hoeft te vinden. Het is een beetje schakelen tussen de schaal. Dat leidt ons tot een organisatie met vijf elementen. Die staan op de volgende pagina. Vijf elementen. Waarbij het uitgangspunt nog steeds is dat dus de deelregio's een steeds belangrijke rol gaan spelen. Die was ik net vergeten. Dat leidt dus tot vijf elementen. Laten we even nader gaan het besturen. Nieuw misschien is dat er in plaats van regiegroepen of hoe ze ook heten mogen, gekozen is voor een eenduidig bestuur. Bestuur is vooral de hoeder van die drie verschillende thema's. En de samenstelling ziet u daar ook staan. Dat bestuur bestuurt ook echt de MRA. En is in dat opzicht gaat het meer besturen dan het gebeurt. Dus coördineert de lobby naar buiten. Bewaakt de realisatie van de centrale ambitie en de doelen. En legt verantwoording af aan de algemene vergadering. Dat betekent, de volgende pagina, het volgende plaatje, dat de platforms natuurlijk blijven bestaan. Dat is waar eigenlijk het werk gebeurt. Die platforms wordt nu wel gevraagd om die drie thema's ook goed te verwerken in hun agenda. En bovendien hebben ze de MRA-agenda, waar ook nog allerlei andere samenwerkingsopdrachten uitzitten, die ook gewoon uitgevoerd moeten kunnen worden. Maar daar moet wel een migratie in plaatsvinden in de tweede helft van dit jaar. Die platforms zijn vooral de plaats waar inhoudelijk gesproken wordt. En wordt nou een platform het ergens niet over eens, dan kan opgeschakeld worden naar een bestuur die dan uiteindelijk een knoop doorhakt. Drie of vier platforms, en er zijn er nu drie. Er wordt mogelijk gedacht over een vierde, maar daarvan is wel gezegd dat is een vorm van uitwerking waarover met alle bestaande portefeuillehoudersoverleg en platforms doorgesproken worden in de tweede helft van dit jaar. De portefeuillehoudersoverleggen die krijgen wel een beetje een andere rol. Dat is echt een coalition of the willing. Die worden georganiseerd door alle of een groot deel van de deelnemers van de MRA. Hangen wel onder een platform, maar maken geen formeel deel uit van de hele MRA-structuur. Maar kunnen wel belangrijk zijn om deeldoelen gezamenlijk te willen realiseren. Maar zitten niet zeg maar in het MRA-systeem en ook niet ondersteund door het MRA-bureau. Dat moeten de platforms, als ze het met elkaar willen, gezamenlijk organiseren en regelen. Sorry, de portefeuilles overleggen moeten dat gezamenlijk organiseren. Dus we houden drie platforms in ieder geval. Economie, ruimte, mobiliteit, mogelijkerwijs een vierde, en op dit moment vier portefeuillehouders overleggen. De algemene vergadering komt een beetje de volgende in de plaats van wat nu de regiegroep is, met een veel duidelijker opdracht. Daar legt echt het bestuur verantwoording aan af. Daar zit iedere deelnemer zit daarin. Dus iedere gemeente, iedere provincie heeft daarin één vertegenwoordiger. En daar is ook het schakelpunt van waaruit verantwoording aan de staten afgelegd wordt. Maar wat deze structuur doet, is dat die zegt, we laten de huidige bevoegdhedenstructuur intact. Staten en raden die houden de bevoegdheden die ze hebben. Dat betekent dat die niks overdragen. En dat betekent dat ook zeg maar als er een besluit gevraagd wordt, die besluiten uiteindelijk bijvoorbeeld over financiën enzovoorts genomen zullen worden door de raden en de staten. En de formele MRA-vertegenwoordiger in de algemene vergadering, dus de formele regio-vertegenwoordiger in de algemene vergadering, is ook degene die verantwoording aflegt aan zijn eigen raden of staten. En de burgemeester van Almere die gaat als kwartiermaker de eerste twee jaar proberen deze algemene vergadering vorm te geven. Bij raden en staten wordt de raadtafel eigenlijk versterkt. De raadtafel moet vooral een belangrijk voertuig zijn voor een versterkte informatiepositie. Ze mag gevraagd en ongevraagd aan het bestuur en aan de algemene vergadering adviseren over het hele proces van besluitvorming, van controle. We hopen dat zij ook de ambassadeur willen worden van de MRA. Maar belangrijk daarbij is, het is niet zo dat de raadtafel in de plaats komt van de besluiten die raden en staten nemen. Want immers die blijven gewoon bevoegd en nemen de besluiten die ze nemen. Maar voor de versterking van de informatiepositie is het wel cruciaal dat die raadtafel echt serieus genomen wordt. En ook onze provincie zal dus te zijn dat tijd gevraagd worden om daar twee statenleden naar af te vaardigen. Wat logisch lijkt, het volgende plaatje, maar wat misschien wel een groter verschil is dan dat je zo zou waarnemen, is dat de directie ook echt als directie ingericht wordt. Niet een secretariaat of een bureau waarvan de opdracht niet helder is. Het is een directie aangestuurd door het bestuur, sturend op uitvoering van de MRA-agenda, ondersteunend aan alle bestuurlijke gremia. Het is de plek waar alle lijntjes bij elkaar komen, maar waar ook, zoals u dat ook van onze eigen directie en medewerkers gewend zijn, de besluiten genomen hier door het bestuur uitgevoerd worden. Dat zijn niet of niet alleen mensen die direct in dienst zijn van de MRA. De vraag is ook aan alle gemeenten en provincies om daar medewerkers naar te detacheren, zodat ook niet alleen de last goed verdeeld wordt, maar ook de informatiepositie en de positie om invloed uit te kunnen oefenen op de uitvoering van de besluiten op een goede manier verdeeld wordt. Dit was in een notendop wat het nieuwe voorstel inhoudt. Hoe gaat het nu verder? Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. We hebben daar allemaal, u heeft ook een brief over gehad van onze voorzitter Femke Halsema over het verdere proces. En wat nu gestart is, heet de consultatiefase. Die loopt tot 17 mei. En we hopen dat op 14 april in de oordeelsvormende sessie van Provinciale Staten een beeld gevormd wordt. Wat we vervolgens ook willen afstemmen met binnen de deelregio. Om vervolgens de resultaten van die raden en statenbijeenkomst in een gezamenlijke reactie te vatten. Tussen 24 april en 16 mei willen we gezamenlijk met Almere en met Lelystad de deelregionale reactie vaststellen. En vervolgens sturen we natuurlijk naar wat nu nog heet de regiegroep. De regiegroep gaat dan kijken op 21 mei. Oké, dit zijn alle reacties die we van alle deelnemers hebben gekregen. Leidt dat nou tot aanpassingen van het voorliggende voorstel? Dat zou best kunnen. Kan textueel zijn, kan inhoudelijk zijn, kan van alles. En vervolgens maken we deze ronde nog een keer in de maand juni. Om het definitieve voorstel daar iets van te vinden. En de Staten te vragen daar een oordeel over uit te spreken. En dat oordeel en dat besluit worden dan uiteraard weer naar de MRA gestuurd. Daarmee hopen we rond de zomer dus een oordeel te hebben van alle deelnemers aan de MRA over deze nieuwe structuur, maar ook over de uitgangspunten en de agenda. En dat betekent dat we dan als goed is een overgangsperiode ingaan, waarin we tot 1 december 2021 het bestuur samen met de platforms de inhoudelijke kant van de zaak verder uitwerken. Kijken hoe die thema's terecht gaan komen in de werkplannen. Of er een vierde platform ingeregeld wordt. Of dat de MRA-agenda als zodanig nog aanpassing behoeft. En alles wat die niet meer zijn. Voorzitter, het was in een sneltreinvaart. Misschien nog twee opmerkingen tot slot. Uiteraard willen de commissaris en ik graag al uw vragen beantwoorden. De commissaris kan dat natuurlijk ook prima vanuit zijn lidmaatschap van het transitiebestuur. Waar we hier nog niet zoveel over gezegd hebben, maar wat eigenlijk wel een rode draad is, is dat in plaats van de individuele leden die deelnemen aan de MRA, en zoals wij dat doen dan aan de voorkant wel afstemmen. Maar dat is een afstemming die soms ook redelijk vrijblijvend is met Almere en met de Lelystad. Is een van de bedoelingen van dit proces dat ook die deelregionale samenwerking versterkt wordt. En aan die platforms neemt ook een vertegenwoordiger van de deelregio voor. En dat vraagt ook voor ons in de uitvoering om als deelregio vooraf af te stemmen wat onze opvatting over bepaalde thema's of onderwerpen is. Aan dat element, versterking van de deelregionale samenwerking, zijn gesprekken gestart met Almere, Lelystad en de provincie. En zijn we die samenwerking zo aan het inrichten dat we daar gezamenlijk sterk het Flevolandse geluid kunnen laten horen binnen de gremia van de MRA. Daar wil ik het bij laten voorstellen. Ik weet niet of commissaris Van Beek nog aanvullingen heeft. En de schermdelen mag je stoppen wat mij betreft.
Kijk, meneer Van Beek toevallig op het scherm. Dus ik weet niet of iemand aanvullingen heeft.
Nee, u galmt als voorzitter geweldig overigens op mijn scherm. Ik weet niet hoe het bij anderen is, maar ik heb zelf geen aanvulling.
Nee, ik ga hem bij mezelf. Volgens mij is het over.
Ja, het is over. Ja. Dus laten we maar aan de vragen beginnen wat mij betreft.
Helemaal goed. Wie aan de zijde van de commissie mag ik daarover als eerste het woord geven? Het mag via de app. Ik weet niet of u nu met z'n allen zit te zwaaien, omdat u dat vanmiddag weer gewend bent geraakt. Maar daar is iemand. Kijk aan. Ik ga eerst even naar de heer Achting. VVD. Meneer Achting, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank aan de gedeputeerde voor de heldere presentatie. De presentatie roept bij ons een aantal vragen op. De eerste vraag is misschien een hele basale. Maar in de presentatie wordt gesproken over dat er in januari een brief naar de raden en staten is gegaan. Nou, die brief is mij misschien ontschoten, dus misschien kan de gedeputeerde nog even aangeven waar die brief vandaan komt, of hoe die gepubliceerd is. De tweede vraag die wij hebben is, in dit transitieplan is er een ambitie vastgesteld. En die ambitie, uiteraard is dat een hele mooie ambitie. Maar hoe is die ambitie precies tot stand gekomen? Hoe is input geleverd in die ambitie? En wie heeft uiteindelijk die ambitie vastgesteld? En datzelfde geldt eigenlijk voor de doelen. Er zijn drie doelen worden er genoemd. Wij hebben het gemist, maar die doelen komen ook een soort van... als een nieuw iets. En dan de volgende vraag die ik heb is... als ik kijk naar de structuurwijziging die voorgesteld wordt... is het zo dat GS-leden in het bestuur zitten... maar dat vervolgens die GS-leden ook in de AV zitten. Zijn dat dan dezelfde? Zijn dat anderen? Hoe zit dat precies? Hoe vertaalt dat zich naar de situatie hier in Flevoland? En de laatste vraag die ik heb is... ik kon niet helemaal ontwaren uit het verhaal van de gedeputeerde... of de vertegenwoordiger in de AV... nou iemand is vanuit een deelregio... of vanuit de individuele deelnemers binnen de MRA. Tot zover de vragen, voorzitter.
Dank u wel, meneer Achim. Ik ga meteen door naar de heer Kok van de PVV. Gaat uw gang.
Ja, goedenavond, voorzitter. Ik moet zeggen dat ik het een wat moeilijk verhaal vind om te begrijpen. Ik moet zeggen dat de stukken toch hoog kwalitatief niveau kennen. De beschrijvingen zijn zeer algemeen. Als ik kijk naar de noodzaak van de MRA, er worden een aantal manco's genoemd. Versplintering, fragmentatie... Vervolgens worden er een aantal doelen aangeplakt die ook nogal kwalitatief en algemeen en vaag omschreven zijn. Ik vraag mij af, hoor, als je de evaluatie zou bekijken, is dit nu niet een al te zeer instrumentele reflex op manco's die ooit geconstateerd zijn? En verruilen we niet zeg maar de ene bestuurlijke spaghetti in voor de andere bestuurlijke spaghetti? Welke manco's worden met dit verhaal nou via deze nieuwe organisatiestructuur echt geadresseerd? Welke doelen worden nu precies geformuleerd en kunnen we die laten meten? Ik vind het een heel vaag verhaal en het rijmt ook niet echt voor mijn gevoel met de beoogde slagkracht, want die haal ik er niet uit. En ik snap best hoor dat we nog in de kinderschoenen staan en dat we nog al jaren bezig zijn en het niet echt wil vlotten. Maar gaat dit wel werken? En in welke mate wordt PS nou echt meegenomen in dit verhaal in de vorm van mijlpalen die we kunnen traceren, die we kunnen begrijpen, die meetbaar zijn, indicatoren. Waar zijn we mee bezig? Er is te veel veranderd in mijn ogen, maar goed, ik laat me graag nog nader informeren, want termen als hernieuwde ambities, metropool van grote klasse, ja, dat doet me een beetje denken aan Batavialand zo ongeveer, maar wellicht kan er toch nog wat nadere explicatie gegeven worden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Kok. Ik ga naar de heer De Reus van GroenLinks.
Ja, goedenavond, voorzitter. Dank u wel. Dank ook aan de heer Fakkeldij voor de presentatie. Ik had eigenlijk één puntje. De heer Fakkeldij noemt een mogelijkheid tot een vierde bestuurlijk platform. En ik was even benieuwd of er al een inhoudelijke invulling daaraan is gegeven. Ik kan me bijvoorbeeld heel goed voorstellen dat regionale opgaven zoals klimaatadaptatie en de energietransitie daarin een rol gaan spelen. Dus ik was even benieuwd of dat al wat meer ingevuld is. Dank u wel.
Dank u wel, meneer De Reus. Dan ga ik naar mevrouw De Lely.
Ja, dank u wel, voorzitter. En wat fijn, voorzitter, dat u gaat samenvatten vanavond en dat u dat overhandigd aan het college, dat zij het mooi kunnen meenemen naar de regiogroep van 9 april. Dank u wel daarvoor. Was toch een punt van zorg van mijn kant. Maar dat is getackled, dus dat is heel fijn. Ik kan enigszins meegaan met de vragen die al gesteld zijn door de vorige commissieleden en de sprekers. Wellicht kan ik daar nog iets op aanvullen. Een van de conclusies van de transitiecommissie is dat er een vereenvoudiging nodig is van het overleg binnen de MRA, hè, zodat de gemeenteraden en PS goed worden betrokken. En de commissie stelt ook voor om te gaan werken met een bestuur en een algemene vergadering. En ja, daar probeer ik eigenlijk iets meer gevoel bij te krijgen. Ik zou graag een toelichting willen van de commissie, de heer Van Beek. Fijn dat hij aanwezig is. Hoe het werken met het bestuur en een algemene vergadering zou kunnen bijdragen aan meer vereenvoudiging ten opzichte van de huidige situatie. En kan hij daarbij ook een concrete vergelijking maken, hè, tussen oud en nieuw, hoe hij dat dan ziet. Daarnaast, het bestuur van de MRA die wordt gekozen door de algemene vergadering. Waarom worden er geen kandidaten aangedragen? Bijvoorbeeld vanuit de raden en staten of uit het bedrijfsleven, die in het bestuur en in de algemene vergadering gekozen kunnen worden, die geschikt en gemotiveerd zijn en die hun rol volledig op de MRA kunnen richten en daarnaast niet nog andere functies vervullen. Ik denk dat dat echt een toegevoegde waarde is voor de democratie, maar ook voor het verbeteren van het functioneren van de MRA. De volgende. In de brief van de MRA met als onderwerp het voorstel voor de versteviging van de MRA-samenwerking, hè, met datum van 9 maart jongstleden, wordt er gesproken over keuzes die gemaakt zijn door de transitiecommissie, waarin verondersteld wordt dat die zoveel mogelijk aan de wensen van alle MRA-deelnemers tegemoetkomen. Misschien haakt het ook een beetje aan wat de heer 18 net ook aangaf, want ik wil graag weten, hoe zijn die keuzes tot stand gekomen en hoe zijn alle opvattingen en belangen van verschillende gesprekpartners in kaart gebracht? En over wat voor keuzes hebben we dat dan? En welke keuzes hebben voor de meeste discussie gezorgd? Daarnaast wordt er gesproken over een sterke democratische controle. Dus geen democratische bevoegdheid bij de raden en staten, dan alleen het budgetrecht. Is het juist? En de heer Vokkelda heeft daar eigenlijk al iets op toegelicht, maar ik zou het graag toch nog even bevestigd willen hebben, of misschien dat ik het verkeerd begrepen heb. Is het juist dat er in de nieuwe governance er geen andere bevoegdheden bij de raden en staten komen te liggen dan dat nu het geval is? Alle democratisch te bekrachtigen bestuurlijke besluiten die worden voorgelegd aan de raden en staten, worden die alleen voorgelegd of worden en ter kennisgeving aangeboden, of mag daar ook nog over gestemd worden? Hoe mag ik dit zien? Klopt het dat in de nieuwe governance onveranderd de democratische controle bij de staten en raden ligt? En wat maakt het woordje democratisch in dit hele stuk, en want het komt heel veel voor, anders dan in de nieuwe covenant in vergelijking met de oude covenant? En ik zie in de nieuwe covenant een wijziging van de inrichting van het bestuursorgaan. Want daar, dat ligt de heer Vakkeldij ook toe, hè? Dat die bestuursorganen anders ingericht gaan worden om het een en ander te verbeteren. Maar gewoon even heel concreet nu. Wat verandert er nu in de positie van de raden en staten ten opzichte van de oude situatie? Dan nog even iets over de raadtafel. Is deze geconstateerd in de hele transitie? En zo ja, op welke wijze? En wat is er met de input gedaan? En zo nee, als zij niet geconstateerd zijn, waarom niet? En hoe ziet de gedeputeerde staten de rol van de MRA-raadtafel in de nieuwe governance? Laatste vraag, voorzitter, voor het eerste termijn in ieder geval. Er zijn 18 trainees losgelaten binnen de deelregio's van de MRA. En hun opdracht: maak een plan om de bekendheid van de MRA binnen haar deelnemende organisaties te vergroten. Herkent de transitiecommissie NGS de bevindingen van de trainees? En hoe gaat de transitiecommissie de bevindingen van deze trainees, die in de afgelopen 31 maart zijn gepresenteerd, meenemen in de verdere ontwikkeling van de governance? Voorzitter, ik laat het hier even voorbij.
Dank u wel, mevrouw de Lely. Ik moet tot nu toe wel bekennen dat ik vooral niet alleen van u trouwens, maar vooral vragen heb gehoord. Dus dat een samenvatting over wat we mee willen geven tot nu toe nog wat lastig in mijn hoofd werkt. Maar daar komen we pas later nog op terug.
Voorzitter? Ja. Mag ik u dan vragen? Want ik begon eigenlijk dat ik heel blij was met het feit dat u alles gaat samenvatten. Als het u niet lukt, wat ik heel goed begrijp, hoe zullen we dit dan gaan inrichten?
Laten we daar aan het eind even over van gedachten wisselen. Ja, ik kan me voorstellen dat we in een tweede ronde nog even proberen om om wat opvattingen op te halen, zodat daar een conclusie uit te trekken is. Aan vragen die gesteld worden, kan ik niet de conclusie verbinden wat u met die vraag politiek wilt. Dus laten we daar straks even op terugkomen.
Ja, maar dat we niet weer achter de feiten aanlopen en dat we achteraf weer met elkaar in discussie gaan over het feit hoe het proces moet lopen en hoe alles meegegeven moet worden. Dat wil ik graag voorkomen.
Dat komt helemaal goed. Meneer Jager.
Voorzitter, dank u wel. Allereerst in algemene zin waardering voor de voorgestelde MRA-transitie. Twee vragen, CQ-opmerkingen heb ik nog wel. Daar waar het gaat om het komen tot thematisch scherpere keuzes en ook het aanbrengen van meer focus. Wat mij betreft alleen maar lof. Waar ik wel benieuwd naar ben, is wat dan precies de rol en positie van die deelregio's in dat verhaal is. Dus kan nog iets meer toegelicht worden over de, zeg maar, formele status van die deelregio's. Dat is één. En dan twee, begrijp ik goed dat er een behoefte is, dat is geen vraag maar een stelling, begrijp ik goed dat er behoefte is om raden en staten meer in positie te brengen. Nou, dat kan gebeuren via die raadtafel. Alleen daar zit ook wel meteen mijn aarzeling. Dus in de richting van de gedeputeerde of de commissaris de vraag, wat is precies de rol en de positie van die raadtafel? En een overweging wellicht ook in de richting van mijn collega's. Het lijkt misschien wel democratischer door met zo'n raadtafel te gaan werken. Maar ik vraag mij toch ook af of wij hiermee niet nieuwe bestuurlijke drukte, een nieuwe leemlaag creëren. En hoe het zit met de representativiteit. Omdat er één raadslid per gemeente en twee statenleden per provincie worden uitgezonden. Nou ja, dat lijkt me qua representativiteit toch niet helemaal de lading dekkend. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer De Jager. Ik ga naar mevrouw Visser van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank ook aan de gedeputeerde voor de presentatie. D66 kan zich vinden in het voorstel en wij zijn met name tevreden over het feit dat de aanbevelingen uit de evaluatie zijn opgevolgd op het gebied van samenwerking. Dat de leden niet alleen komen halen, maar ook komen brengen. Dat de samenwerking vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. En dat er niet wordt uitgegaan van deelbelangen, maar van een gedeeld belang. Hier pleitte D66 ook al voor na de publicatie van de evaluatie. En dat is volgens ons ook nodig voor de ontwikkeling van de MRA als polycentrische metropool. En tot slot sluit ik me aan bij de vraag van de meneer De Jager over de deelregio's. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Visser. Ik ga door naar de heer Heng van de ChristenUnie. Meneer Heng.
Ja, dank u wel, voorzitter. Uit de MRA-evaluatie in 2019 kwam naar voren dat de samenwerking in de MRA stroperig verloopt. Deze nieuwe opzet is bedoeld om simpliciteit aan te brengen, wat goed en wenselijk zou zijn. Mijn vraag is hier en nu, want er wordt voorgesteld een transitievisie en een transitieproces. En we bevinden ons in een coronacrisis. Dus hoe wordt er nu in het MRA-verband op corona-aanpakdossiers samengewerkt en hoe kan dat in het transitieproces worden geborgd? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Ik zie dat mevrouw De Lely een interruptie had gevraagd op meneer De Jager, maar die kwam bij mij wat laat binnen. Dus mevrouw De Lely, de vraag, is dat nu nog handig om dat nu te doen of dat we dat even in de tweede termijn oppakken? Aan u de keuze. Als u zegt, doe het nu even, doen we het nu even.
Als het nu mag, heel graag.
Gaat gaan.
Ja, dank u wel. Ja, ik wilde eigenlijk aan meneer De Jager vragen, want hij maakt een opmerking over de MRA-raadtafel en dat hij zich zorgen maakt over nog een bestuurslaag en dergelijke erbij, of iets van die strekking zoals hij dat zei. Ik vroeg me even af of hij wel eens kennis heeft genomen van wat er in de raadtafel gebeurt. Ik kan me niet herinneren dat ik hem daar ooit een keer bij heb aangesloten gezien. En of hij een goed beeld daarvan heeft. Dus hij geeft een terecht punt aan, hè, dat hij zich daar zorgen over maakt. Dat begrijp ik ook. Maar ik vroeg me even af of hij goed op de hoogte is van wat de raadtafel eigenlijk precies inhoudt en doet.
Meneer De Jager?
Voorzitter, als ik collega De Lely goed beluister, waarschijnlijk niet in voldoende mate. Vandaar dat ik ook de vraag stel naar de rol en de positie. En dat heeft waarschijnlijk ook te maken met mijn aarzeling, omdat ik niet zo ben voor extra bestuurlijke drukte, weer een leemlaag erbij, waar ook sprake is van gebrek aan representativiteit. Dus het een komt denk ik voort uit het ander.
Dank u wel. Is dat voldoende voor u, mevrouw De Lely? Ik zie van wel. De heer Heng hadden we gehad, dus dan ga ik naar de heer Van Rooy van 50PLUS.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, we hebben de stukken aandachtig doorgelezen. Ik had even een vraag met betrekking... bij ons komt het erg over als een positioneringsstrategie. En de vraag is, gaan wij dan niet te veel zitten op de behoeftes van de Economic Board? Of is dit een Economic Board in een bredere setting? Ook de diversiteit van de diverse colleges en de grootte van de stakeholders. Daar zou ik toch iets graag iets meer willen horen. Want ik kan me zo voorstellen dat wanneer wij over energietransitie spreken met een gemeente als Amsterdam, dat de behoefte van Amsterdam groot is, echter de uitvoering relatief klein is, terwijl wij in Flevoland, Zeewolde, Almere, Lelystad, een grote uitvoering hebben, terwijl de behoefte kleiner is. Hoe zit dat in elkaar? Is daar ook al over gesproken of over nagedacht? Dan ook de diversiteit van de inwoners is natuurlijk een groot punt van aandacht. En hoe daarmee om wordt gegaan, want de diversiteit is natuurlijk aanzienlijk verschillend van de grachtengordel of de Zuidas versus Almere of Purmerend. Dan is een andere vraag die ik ook nog had, is de positionering een doelstelling versus de bewoners zelf? Ik zie heel erg dat er wordt gesproken over hoe wij ons moeten gaan positioneren als metropoolregio. En wordt het daar niet te veel een verkoopverhaal? Verder is het ons opgevallen dat eigenlijk toch wel het ontbreken van een koers, een visie en een richting, dat die toch nog wel heel erg vaag is. En wij zijn dan ook bang dat, dat dit een vorm van de MRA een papieren tijger gaat worden. En ik ben benieuwd hoe men daarnaar kijkt. Nou, tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Rooij. Dan heb ik geen andere verzoeken om het woord te krijgen. En dan ga ik naar de heer Fakkeldij voor de beantwoording van de eerste termijn.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ga ik proberen te doen. Ik denk dat het belangrijk is om ons te realiseren dat hier voor het eerst het voorstel ligt in de eerste ronde bespreking met u. En dat we gezamenlijk naar de MRA keken en ik denk kijken, niet als een aparte bestuurslaag, maar als een samenwerkingsverband waarin we effectief uitvoering kunnen geven door samen te werken op basis van, ik zal maar zeggen, de door u verstrekte opdrachten, zoals dat gaat met de programmabegroting in de algemene zin of specifieke onderwerpen. Vanuit dat vertrekpunt zal ik proberen de vraag te beantwoorden. Daarbij de eerste vraag van de heer 18. Ja, ik heb een kopie gezien van die brief die naar alle raden en staten is gestuurd. Ik ga er zomaar vanuit dat die bij u op de disk gestaan heeft bij ingekomen stukken. Maar eerlijk gezegd weet ik dat niet heel precies. Overigens, die brief schetst vooral het proces waar we nu middenin zitten. Hè. Dus laat ik zeggen, u ziet nu gebeuren wat in de brief voorspeld was, zal ik maar zeggen. Maar waar die precies, wanneer u het precies gehad heeft en hoe het tot u is gekomen, ja, dat kan ik zo hier even niet nagaan. Maar ik heb hem in kopie gehad. Belangrijk, denk ik, is uw tweede vraag. Ambitie, hoe is die nou ontstaan? Hoe is input geleverd? U moet zich realiseren dat we, en die hebben we ook eerder met elkaar besproken, het evaluatierapport hebben gehad en op basis daarvan ook de notitie, zeg maar, het stuk wat de heer Van Waaien geschreven heeft. Op basis daarvan is de transitiecommissie aan het schrijven gegaan. En het resultaat van die pennenvrucht is een aantal keren, inclusief de formulering van de ambitie, de formulering van de drie doelen enzovoorts, besproken in de regiegroep. En het enige besluit dat daar genomen was, is om dit aan u voor te leggen. En alle deelnemers van de MRA vindt dit gesprek plaats. En ongetwijfeld zullen daar opmerkingen bij gemaakt worden. Doelen die wel of niet gedeeld worden, richtingen die wel of niet gedeeld worden, opvattingen die gedeeld worden. En dan is er spannend dat als die allemaal binnen zijn volgens het proces, wat ik aan het eind van mijn presentatie liet zien, dat dan uiteindelijk we moeten kijken of we met elkaar grotendeels eens zijn binnen de MRA over wat de transitiecommissie, transitiebestuur heeft voorgelegd of wat niet. Dus in die zin is het niet zo dat er standpunten ingenomen zijn door alle deelnemers die uitonderhandeld moesten worden. Er is gereflecteerd in de regiegroep op het de voorzet die vanuit transitiebestuur gedaan is. Nogmaals, alleen maar met het doel om hier aan u voor te kunnen leggen. Dus het echte gesprek begint pas vandaag, zal ik maar zeggen. En dat gaat ook nog tot aan de zomer op die manier door. Hoe zit de structuur precies aan elkaar? Wie zit waar? U moet zich realiseren dat inderdaad GS en colleges met elkaar ieder één vertegenwoordiger sturen naar de algemene vergadering. Het bestuur, dat is eigenlijk wel vastgesteld, bestaat uit de burgemeester van Amsterdam, de twee CDK's en een vertegenwoordiger van ieder platform. Niet zijnde de voorzitter, zal ik maar zeggen. Waarbij we onder elkaar moeten kijken naar een goede regionale, regionale spreiding. En dat zijn dus anderen, want een dubbel lidmaatschap, bestuur en AV is ook uitgesloten. Dat mag niet. Er is juist over afgesproken dat dat verschillende moeten zijn. En aan die algemene vergadering gaat inderdaad niet per deelregio, maar gaat per deelnemer. Dus iedere deelnemer heeft een vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Kom ik naar het betoog van de heer Kok. Ja, ik vind het wat moeilijk om daar antwoord op te geven. De tweede vraag, hoe wordt PS meegenomen? Nou, eigenlijk op deze manier, door dit gesprek nu te voeren en ook nog weer te voeren in de tweede ronde, zal ik maar zeggen, tot er uiteindelijk een besluit genomen wordt. En ja, wat in het stuk geprobeerd wordt, is natuurlijk wel degelijk de manco's zoals die geconstateerd werden in de evaluatie te adresseren. Ook door te kijken wat nu in het voorstel staat, ook in het stuk zelf staat, hè? De unieke kenmerken van de MRA en hoe kunnen we ons, waar zouden we ons sterk mee naar buiten toe moeten opstellen. Het nadeel daarvan is natuurlijk altijd een klein beetje dat als je daar probeert een toch tamelijk abstract en gemeenschappelijk verhaal van te maken. Dat ik me kan voorstellen, zeg van ja, is dit nu echt anders? Maar ik noemde in mijn presentatie een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld de menselijke maat van deze metropool en de vergelijking van met andere metropolen, waarvan ik persoonlijk wel denk, maar ook het college denkt, dat daar een goede schets is neergezet van wat de metropoolregio Amsterdam voor haar deelnemers zou kunnen betekenen als samenwerkingsverband. De heer De Reus vroeg naar het vierde bestuurlijke platform. Daar is heel lang en veel over heen en weer gesproken. Er waren het gedachten om te kijken of dat het platform duurzaamheid zou moeten zijn, of klimaat, of wat dan ook. Er waren ook stemmen die zeiden, we hebben ook een aantal, en vooral van gemeenten speelt natuurlijk, een sociale component van de samenleving. Die ook samenwerking vergt op een aantal gebieden. Zouden dat niet moeten zijn? Bij duurzaamheid speelde de discussie, ja, als je dat nou in één platform stopt, is het dan niet zo het andere, is het niet veel beter om al die platforms dat aspect mee moeten nemen in hun eigen afwegingen? Nou ja, dat betekent dus dat we daarvan gezegd hebben, daar moet verder gesprek nog over plaatsvinden. Daar is gewoon nog geen beeld van. Laten we dat verder uitwerken en die vraag met elkaar proberen te beantwoorden of het vierde platform een toegevoegde waarde heeft of niet. Dat moet ook eigenlijk pas eens gezegd als deze basisstructuur staat in die overgangsperiode. Kom ik bij mevrouw De Lely. Waarom is het nou eigenlijk zo, vertaal ik het maar even, een vereenvoudiging? Ja, dat is ook een definitie kwestie. Ik weet in ieder geval uit eigen ervaring dat het in de MRA zoals die op dit moment, ik moet bijna zeggen, functioneerde, niet helder was wie nou waar over ging. Want er was een agendacommissie die niet agendazettend werkte. Er was een regiegroep die in mijn ogen een bijna ceremoniële rol had. En platforms die op wat historisch een bepaald moment ontstaan hadden en functioneerden. En wat hier gebeurt is, ik tracht wel dat proces te rationaliseren. Dat er een bestuur is die zeg maar ook echt bestuurt. Dat de inhoud van platforms gedefinieerd is en dat de controle echt plaatsvindt vanuit zeg maar de algemene vergadering. Ik denk dat het helderder en transparanter is op deze manier wie nu eigenlijk waarvoor verantwoordelijk is en wie nu eigenlijk sturing geeft. Is dat de nieuwe bestuurlijke spaghetti? Ja, waar veel partijen samenwerken met veel niveaus, is de kans spaghetti op zich altijd groot. Maar dat is we hiermee wel gedrag te vereenvoudigen. Het is dan ook niet zo dat het bestuur gekozen wordt door de AV. Hè? De AV controleert het bestuur. De samenstelling van het bestuur staat in dit voorstel eigenlijk al gedefinieerd. Daar heb ik net wat over gezegd. Ja, de vraag, hoe kan je die keuze van de transitiecommissie tot stand komen? Nou ja, op basis van eerste verhalen en heel veel gesprekken met als inspiratiebron echt het verhaal van Verwaaien. Zeg maar nogmaals, hier ligt het uiteindelijk voor om te kijken of daarmee inderdaad de goede snaar geraakt is. En ook recht gedaan wordt aan de veel verschillende opvattingen die we hebben.
Meneer Pakkelijn, u heeft een interruptie van mevrouw de Lely.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik schrok even van de opmerking van de heer Fokkeldij over wat betreft het bestuur. En dan heb ik het denk ik niet goed begrepen. Wat ik begrepen heb is dat de algemene vergadering bestaat uit alle burgemeesters, alle commissaris van de Koning en één wethouder gedeputeerde per deelregio. En vanuit die algemene vergadering wordt een bestuur gekozen. En die kunnen geen twee functies houden. Maar u zei volgens mij net iets anders. Of heb ik dat nou verkeerd begrepen?
Nee, ik denk dat hier vastgelegd is dat het bestuur bestaat uit de burgemeester van Amsterdam, de commissaris van de Koning, twee commissaris van de Koning, en per bestuurlijk platform één afgevaardigde. Die wordt wel in zo'n platform gekozen. Wie gaat het platform ruimte of het platform mobiliteit of het platform vertegenwoordigen in het bestuur? Dat is dan wat het bestuur is. De algemene vergadering, die controleert het bestuur, maar die bestaat wel degelijk uit één bestuurder. Dat kan of een wethouder zijn, of een burgemeester, of een commissaris, of een gedeputeerde. Eén bestuurder per deelnemer. Dat is zoals het voorstel, dat wat het voorstel is, zal ik erbij zeggen.
Volgens mij is dat verhelderd voor mevrouw de Lely.
Nou, u ziet aan mijn gezicht waarschijnlijk van niet. Dat het me niet helder is. Ik heb iets anders gelezen dan dat ik nu hoor. Dus ik heb ook ergens opgeschreven, een organogram. Ik denk misschien dat dat ook wel zou helpen. Maar wat ik gelezen heb is iets anders dan wat ik hier van heer Fokkeldij hoor. Dus ik weet niet welke kant ik nu op moet.
Wat meneer Fokkeldij herinner ik mij ook uit de presentatie van zojuist.
De verwarring zou kunnen zijn dat er wel heel veel andere varianten over tafel zijn geweest in de totstandkoming van dit voorstel. En daar hebben we allerlei varianten de ronde gedaan, maar uiteindelijk is dit wat aan u voorgelegd is. Dat staat volgens mij zowel zo in de notitie als in de presentatie. Maar misschien dat er uit het verleden wat verwarring ontstaan is, want er zijn wel andere varianten ook wel hebben de ronde gedaan, denk ik.
Mevrouw de Lely?
Nou ja, dat zou kunnen, want ik heb meerdere documenten die natuurlijk bij deze vergaderbundel zaten. Ik kijk nu even naar de memo van de metropool en daar heb ik dit even uitgehaald. Maar goed, laten we even voor nu, voor wat het is, laten we doorgaan. We kunnen daar later nog wel buiten deze vergadering nog een keer op terugkomen.
Helder, dank u wel. Meneer Fakkel, je mag verder met de beantwoording.
Dank u. Democratische controle. Nou, ik denk, ik heb niet helemaal de mooie riddel van mevrouw Lely mee kunnen schrijven. Maar de samenvatting is inderdaad dat de bevoegdheden blijven waar ze zijn. En dat betekent ook dat de democratische controle plaatsvindt doordat u als staat het toezicht houdt. En wij als gedeputeerde, ik als gedeputeerde of wie dan ook verantwoording aflegt. Ook over hetgeen er in de MRA gebeurd is. Daarnaast wordt alleen en die lijn wordt nu ook zo verhelderd, zeg maar. Daarnaast wordt getracht om via de raadtafel de informatiepositie van de staten, de autonome informatiepositie van de staten, veel sterker te maken. Waardoor op basis daarvan de staten ook gevraagd en ongevraagd zowel besturen als AV kunnen adviseren. En u ook, uw vertegenwoordiger in de MRA, kunt bevragen op wat er met die adviezen is gedaan. En ook aangeven of u het daarmee eens bent of niet. Dus het beeld is dat met zeg maar, het invoeren van een sterkere raadtafel, het verhelderen van hoe de bevoegdheidslijnen lopen, gekozen is voor een structuur die naar de mening van de transitiecommissie, en ook het college deelt dat wel, de meest grote helderheid geeft.
Mevrouw de Lely heeft er nog een verhelderende vraag bij.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had eigenlijk ook heel concreet gevraagd van wat verandert er nu in de positie van de raden en staten ten opzichte van de oude situatie? Ik kan op dit moment niet anders concluderen dat er eigenlijk gewoon helemaal niets wijzigt. Maar dat we alleen een bestuursorgaan hebben wat anders ingericht gaat worden met mooie ambities. Heb ik dat goed geconcludeerd?
Ik denk dat de formele positie inderdaad niet wijzigt. Ik denk wel dat de informatiepositie aanzienlijk kan verbeteren door de manier waarop het ingericht is. En tenslotte vroeg mevrouw de Lely naar de 18 trainees. Dat onderzoek is er nog niet, hè? Dat komt over een week of twee beschikbaar, begreep ik. Dat gaat een van de tekortkomingen die natuurlijk eerder genoemd zijn, zijn democratische legitimiteit. En zoals we in het gesprek net hebben gevoerd, hebben wij de indruk dat die democratische legitimiteit nu echt verhelderd is. En in dat opzicht zou je kunnen zeggen, ook de positie van raden en staten versterkt. Al was het maar alleen door die helderheid. Maar het onderzoek zelf is er nog niet, voorzitter. Dat komt, begreep ik, over een week of twee. Dan ga ik met u wel nemen naar de vragen van de heer...
Ik kan mijn meneer helaas niet wegdragen, want mevrouw de Lely heeft nog een interruptie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, die presentatie van die trainees is natuurlijk wel geweest op 31 maart. En dan zal het wellicht nog niet in een mooi boekje aan u overhandigd zijn. En dan nam ook de commissaris van de Koning van Noord-Holland uitgenodigd om bij die presentatie aanwezig te zijn. Ik ben daar zelf ook bij aanwezig geweest. En daar werden toch wel hele mooie punten naar voren gebracht die juist zo waardevol kunnen zijn, die zeker voor de regiegroep aanstaande maandag meegenomen kunnen worden. Ook voor wat betreft het convenant waar we het over gaan hebben, wat ik nog niet gezien heb, meegenomen kan worden. Maar wat ook wel de hele sfeer natuurlijk weergeeft over de hele MRA. Want het is natuurlijk niet alleen voor de provincie Flevoland waar de trainees mee gesproken hebben. Het is natuurlijk ook met alle raden. Het is ook met de vervoersregio. Het is met de commissaris van de Koning. Dus ik vind het wel een heel belangrijk onderwerp waarvan ik zeg, wat gaat u daarmee doen met die informatie?
Ja, voorzitter. Ik weet er één dat maar uit een presentatie is geweest. Ik was daar zelf, was ik zelf niet bij. Volgens mij was het een presentatie van eerste bevindingen. En u weet hoe dat werkt bij dit type onderzoeken. Dat is mooi, maar waar je op baseert is als het rapport daadwerkelijk ingeleverd is. En ongetwijfeld moeten we dan met elkaar kijken naar, oké, als we nou kijken naar het rapport en we kijken naar het voorstel dat er nu ligt, is dat voorstel nog punten verder te verbeteren of aan te scherpen. Dat is ook wel de fase waarin we zitten. We zijn nog niet aan definitieve besluitvorming over het voorstel toe. Hier ligt het eerste voorstel in eerste lezing en eerste bespreking. En we hebben dus ook gelegenheid, en ik zal dat rapport graag zorgvuldig tot me nemen, om ook te kijken of dat rapport nog kan leiden tot verdere verbeteringen. En ik nodig je graag uit als je op basis daarvan ons nog specifiek iets mee zou willen geven. Van nou, dit heb ik gehoord in die presentatie, dat lijkt mij wel heel erg van belang. We staan natuurlijk zeer voor open. Maar ik moet toch eerst even het definitieve rapport kennen voordat ik daar verder wat mee kan, voorzitter. En ook daar wordt er overigens dat misschien wel de oplossing ook voor de voorzitter. De komende regiegroepen staan geen besluitvorming of welk van deze onderdelen dan ook op de agenda. Daar wordt hooguit het proces nog even nader besproken en toegelicht. Ik denk dat we ook de tijd hebben om ook nog met de ervaringen, met de kennis in dat rapport als voordeel te doen. Voorzitter, ik aarzel even. Kon ik verder gaan of was er nog een vraag? Dat weet ik eigenlijk niet.
Ergens nog een reactie wilde geven.
Ja, dat klopt. Ja, ik vind die bevinding van die trainees toch wel heel erg belangrijk. Wie is er wel van het college of misschien de commissaris zelf, ja, die heb ik niet gezien, aanwezig geweest tijdens die presentatie 31 maart? Wie van het college heeft zich daarin geïnteresseerd?
Voorzitter, dat heb ik. Ik werp toch ferme van dat als je niet bij een presentatie kunt zijn, dat je dan niet geïnteresseerd bent. Soms komen dingen tegelijkertijd in een agenda. Maar mijn punt is nu juist dat er ruimte genoeg is om de bevindingen in het rapport dat over twee weken komt mee te nemen in het verdere vervolg. Dus daar zullen we zeker als voordeel mee doen.
Ik heb de indruk, meneer Fakkerdij, dat de heer Verbeek wat duidelijkheid kan verschaffen.
Nou, De vraag ligt wat mij betreft wat fundamenteler. En daar gaat het meer om dan het bespreken van een rapport van trainees. Er is in de transitiecommissie heel fundamenteel gediscussieerd dat de duidelijke opvatting van alle gemeenteraden en ook staten is dat de MRA zich niet mag ontwikkelen tot een gemeenschappelijke regeling. Op het moment dat het een gemeenschappelijke regeling wordt, dan draag je daadwerkelijk bevoegdheden over. Dan is het van betekenis of je een algemeen bestuur of een AV of wat dan ook hebt die bevoegdheden uitoefent. Dus er is een hele principiële keus gemaakt. Het wordt geen gemeenschappelijke regeling. En dat betekent dat op puur formele gronden de bevoegdheden blijven bij de raden en staten. Dan moet je waken, daar heb ik zelf ook voor gepleit in de transitiecommissie. Dan moet je, als je dat standpunt inneemt, niet vervolgens een soort fake gemeenschappelijke regeling maken, waarin je suggereert dat algemene vergaderingen of anderszins bevoegdheden hebben die ze overnemen van raden en staten, of namens die raden van staten een gemeenschappelijke regeling gaan spelen, terwijl het dat niet zo is. Dat betekent dat de MRA een uitsluitend uitvoerende organisatie is. Een organisatie die lobbyt, die op basis van besloten beleid in die gemeenteraden en staten de belangen van het collectief probeert te behandelen. En dus het is wezenlijk dat je erop let dat als je het uitgangspunt omarmt dat het geen gemeenschappelijke regeling wordt, dat je dan ook niet dat gaat invlechten in de organisatiestructuur, maar dat die consequent op die redenering is opgebouwd. En dat betekent dat je wel plekken creëert waar raden en staten mee mogen denken, mee mogen praten, mogen reflecteren, mogen adviseren. Maar die plekken nemen geen bevoegdheden over. Dus het moet steeds weer terug naar de raden en staten als het om principiële beleidskeuzes gaat. Maar primair is het MRA bezig vanuit het collectief belang belangen te behartigen. En dat moet je voor ogen houden als je het hierover hebt. Dus voorstellen om de MRA, dan zeg ik expres met mijn vingers zo, democratisch te maken. Dat zijn discussies die de MRA kunstmatig een gemeenschappelijke regeling maken, terwijl het dat niet zo is. Zo hebben we erover gesproken in de transitiecommissie. En wij zijn op het principiële standpunt blijven staan, en ik sta daar zelf ook achter, dat je dat dan ook niet moet doen. Dus het is geen gemeenschappelijke regeling, er worden geen bevoegdheden overgedragen. En daar moet de MRA het maar mee doen. Maar dan gaan we ook niet kunstmatig plekken in de MRA-organisatie creëren die suggereren dat ze met die bevoegdheden aan de slag kunnen. Dus dat moet je voor ogen houden in dit debat.
Mevrouw de Lely?
Ja, dat is een hele verhelderende toelichting. Dank u wel, commissaris, daarvoor. Ik heb nog wel even een vraagje daarover. Want hoe gaan we dan waarborgen dat het geen gemeenschappelijke regeling gaat worden? En hoe gaan we dan die samenwerkingsafspraken weergeven? Komt dat nog in een document? Of hoe wordt dat vastgelegd? Komt dat nog bij de raden of staten? Hoe mag ik dat zien?
Ga ik dan terug naar meneer Verbeek?
Ja, of doe jij dat?
Ik doe een poging. Als jij me aanvult, lijkt me dat heel goed. Maar als vervolg, mevrouw Lely, op het moment dat zeg maar, deze uitgangspunten en principes zijn vastgelegd, werkt transitiecommissie en transitiebestuur in de tweede helft van dit jaar aan een vorm van een samenwerkingsovereenkomst, convenant, ik weet niet precies hoe het ding gaat heten, zal ik maar zeggen, waarin juist zeg maar, die gemaakte afspraken dan ook worden vastgelegd. En die worden natuurlijk opnieuw voor vaststelling voorgelegd aan raden en staten.
Dank u wel. Ik denk dat dat voldoende antwoord is, als mevrouw de Lely zo ziet. U grijpt nog niet naar de microfoon. Oh, maar wel naar de WhatsApp. Ja, dan kan ik niet zien dat u dat ook doet natuurlijk. Mevrouw de Lely.
Nee, dank u wel. Om het voor mij toch nog even helder te krijgen. En u zult aan mij merken, ik wil de MRA echt, u weet hoe jaar 21 in de MRA staat, ik wil de MRA echt een kans geven, dus ik probeer echt dingen goed helder te krijgen. Maar die samenwerkingsovereenkomst op die je aangaat, moet ik dat zien als het convenant of zijn er twee losstaande dingen?
Naar mijn beleving, maar ik vraag even hulp aan de heer Verbeek. Naar mijn beleving is dat gewoon de opvolger van het convenant.
Oké, dus het convenant gaat vervallen, voorzitter. Dus het convenant vervalt en daar in de plaats voor komt die samenwerkingsafspraken. En krijgen wij die samenwerkingsafspraken nog voor besluitvorming over dit hele stuk wat wij nu voorgelegd hebben gekregen nog ter inzage? Hebben wij dan nog wat over te zeggen? Is dat ook nog wat richting de regiegroep gaat? Hoe mag ik dat zien?
Nee, voorzitter. Het is andersom. Als deze principes zijn vastgesteld, moeten die verder vertaald en uitgewerkt worden in de samenwerkingsafspraken. Die krijgt u vervolgens opnieuw voorgelegd om daar een besluit over te nemen. Dus het is andersom.
Ja, dank u. Denk ik echt aan het begin van het proces. Is mijn beeld hoor, dus verbeter me als dat niet zo is. Maar dan, ik wil wel een beetje een punt zetten achter deze discussie en langzaam verder gaan, mevrouw de Leding.
Ben ik met u eens. Het was mij alleen even de samenwerking, het convenant, dat verschil was me niet helemaal helder. Maar ik begrijp nu dat het in de plaats komt van. Dus dat is voor mij voldoende. Dank u. Het
is voor mij ook voldoende helder. Dus we komen hier nog regelmatig over te spreken voordat het tot een definitief besluit leidt.
Meneer Pakkelijn. Ik was, voorzitter, ik geloof ik begonnen, en dat kan volgens mij in een wat hoger tempo bij meneer De Jager. Inderdaad, zeg maar, ik denk dat de commissaris eigenlijk uitgelegd heeft wat de rol en positie van raden en staat is. En ook van die raadtafel. Dus juist niet de bedoeling om dat te laten tenderen richting een gemeenschappelijke regeling. Ja, en ook zeg maar de formele status van de deelregio's en deelregionale samenwerking. Misschien denk ik bijna dezelfde vraag als mevrouw Visser stelde. Kijk, waar het om gaat is dat nu zit iedere gemeente, of niet iedere gemeente, of relatief willekeurig zit in zo'n platform. Wat nu geregeld is, is dat de deelregio, in ons geval Almere, Lelystad en de provincie, met z'n drieën een afvaardiging naar een platform regelen, als het ware. Los van het feit dat de provincie daar de voorzitter van levert, hè? Dat is een ander principe. En deelregio's moeten dus sterker dan in het verleden met elkaar afstemmen. Wat wordt ons Flevoland standpunt? En als Almere en Lelystad en de provincie daar mogelijk verschillend in zitten, is het aan ons om die samenwerking zo vorm te geven dat we uiteindelijk daar gezamenlijk uitkomen. In die zin worden die deelregio's versterkt. Dat daar waar eerst alles meteen getild werd naar het niveau van een platform of van een regiegroep, en ieder individueel zijn inbreng kon hebben, zei dat we in Flevoland al de goede gewoonte hadden om vaak met elkaar af te stemmen. Zien dat de deelregio's veel meer de plek is waar heel veel vraagstukken besproken zullen worden en de opvatting en de conclusie daarvan gedeeld wordt in zo'n platform. Dat is eigenlijk wat er gaat veranderen. Dat vraagt een sterkere samenwerking dan nu al het geval is van de deelregio's. Meneer Henk vroeg naar dit coronaproces en dit transitieproces. Gelukkig raken die elkaar, ze raken elkaar alleen als het gaat over de manier waarop we dit type gesprekken kunnen voeren. Maar vooral als het met corona te maken heeft, het gezamenlijk optreden daarvan is belegd in het huidige platform economie. Dat werkt ook gewoon door en dat loopt ook gewoon door, zal ik maar zeggen. Die samenwerking gaat ook gewoon door. Maar ook vandaarom is de transitieperiode genomen om te zorgen dat in de tweede helft van dit jaar die platforms ook zo op kunnen vormen dat het lopend werk daar geen schade van ondervindt. Voorzitter, dan ben ik bij, denk ik, de heer Van Rooyen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat een aantal van die vragen al, zowel ik ze begrepen heb, beantwoord zijn. Ik vat nog even samen. Het gaat hier niet om een versterkt economisch bord. Het gaat over een aantal punten waar we de samenwerking op willen intensiveren. En natuurlijk zijn er grote verschillen tussen deelnemers en tussen verschillende deelnemers, zowel qua bevolking als samenstelling van colleges. Maar omdat u geen bevoegdheden overdraagt, blijft u altijd verantwoordelijk voor uw eigen besluit. Het is dus niet zo dat je gedwongen kunt worden door andere regio's om A, B of C te doen. Want immers, MRA is een platform waarin je samenwerkt op basis van bereikte overeenstemming. En die overeenstemming zal ook wat ons betreft moeten passen binnen de kaders die u ons meegeeft. Dat is ook de reden waarom niet op alle onderwerpen altijd samengewerkt zal worden. Bijvoorbeeld het voorbeeld dat u noemde van de energietransitie. Dat is een juist onderwerp waar ook in het verleden van gezegd is. Daar heeft de MRA als MRA nauwelijks een rol. Want daar hebben we een andere structuur voor gevonden. En dat is ook een structuur die dat functioneert. Maar belangrijk denk ik antwoord naar u is, ja, die diversiteit is er. Je kan ons iets moois opleveren, maar het zal nooit zo kunnen zijn dat de MRA daarin besluiten neemt die niet passen binnen kaders die u meegegeven heeft. Ik denk dat de commissaris dat in zijn interventie net ook helder uitgelegd heeft. Voorzitter, ik heb de indruk dat ik de meeste vragen gehad heb.
Ik heb die indruk ook, maar ik zie dat meneer Van Rooyen nog een interruptie heeft die niet kan wachten tot de tweede termijn. Meneer Van Rooyen.
Ja, nou ja, kijk, alles kan wachten op de tweede termijn voorzitter. Maar ik had ook een vraag gesteld met betrekking tot de positionering van de MRA versus de positionering van de Economic Board.
Meneer Van Gelijk.
Ja, voorzitter. Die gaan nou wel samenwerken, denken we. Daar waar dat voordelen oplevert voor de MRA om haar doel te bereiken. Maar ze komen niet in plaats van elkaar. Er is al wel een samenwerking in de platform economie. Ik denk dat die samenwerking breder zal zijn, omdat je daardoor in de profilering van de MRA meer kunt bereiken.
En meneer Van Beek heeft daar een aanvulling op.
Nou, op het geheel, de beantwoording van Job was uiteraard prima. Ik zal dat niet anders durven zeggen. Maar er wordt een vrij fundamentele kanteling gemaakt die ik toch even wil benoemen. We kennen 7 deelregio's in de MRA. We hebben 34 deelnemende gemeentes die allemaal een standpunt hebben, die allemaal hun belang willen behartigen. En in het oude model zagen we steeds gebeuren dat welke vergadering je ook belegt, alle 34 gemeentes wilden per se aan tafel zitten om hun belang te behartigen. Maar stelden in veel gevallen vooral de vraag, wat gaat de MRA voor ons doen? En dat bleek niet werkbaar te zijn, want dat levert een prullenbak op van 34 verschillende meningen waar je geen soep van kan maken. Dus het is gekanteld, het proces. Er is nu letterlijk gezegd, je hebt deelregio's, in ons geval de deelregio Flevoland-Zuid noem ik het maar even gemakshalve. Die deelregio wordt geacht zelf een opvatting te formuleren over hoe ze tegen haar eigen ontwikkeling aankijkt. Dat doen wij in onze staten met de omgevingsvisie en alle plannen die daarbij horen. Dat is een inbreng vanuit Flevoland in het MRA-verband. Dan kijk je vervolgens naar de ontwikkelingsopvattingen van de andere deelregio's. En je zegt tegen elkaar, kunnen we daar een gemeenschappelijke deler uit halen? Bijvoorbeeld op het punt van de infrastructuur. Je kunt niet per deelregio je infrastructuur beslissen. Je moet daar een samenhang in aanbrengen, anders krijg je doodlopende wegen. Dus daar ontstaat dan een overleg over de opvatting van die deelregio's. En vervolgens wordt daaruit een lobbystrategie bedacht hoe je dat bij het Rijk behartigt, dat belang. Maar het begint bij de opvatting van de deelregio. Hoe kijkt u aan tegen uw eigen ontwikkeling? Daar zit ook de grootste beïnvloedingskans van onze staten. Dat in dat proces, wat gaat de deelregio zeggen tegen de MRA? Dit willen wij bereiken op ons grondgebied de komende tijd. Hetzelfde gesprek, en dat zeg ik dan in de richting van de heer Van Rooij, vindt plaats met die Amsterdam Economic Board. Wat zijn de opvattingen, de economische opvattingen van de ontwikkeling van onze deelregio? Wat is het economisch beleid wat de provinciale staten willen voeren? En dat brengen wij in de MRA om te kijken of we daar medepartners kunnen vinden, coalition of the willing, hoe je op een hoger schaalniveau dat proces vervolgens kunt behartigen. En dat gaat heel vaak over lobby bij ministeries, lobby in de Kamer, lobby bij de regering, bij de ministers. Dus dat soort trajecten moet je je erbij voorstellen. Dus er worden niet zelfstandig plannen gemaakt in de MRA. De MRA raapt de plannen bij elkaar, kijkt waar ze overeenkomsten vertonen, kijkt waar ze conflicteren en kan hooguit discussies antemeren. Dit conflicteert te veel tussen de deelregio's. Er moet coördinatie komen. En in dat geval moeten wethouders en burgemeesters met elkaar aan de slag om te kijken of ze het eens kunnen worden. Maar dat is dan een verantwoordelijkheid van de deelregio's en niet van de MRA. Dus de MRA zit veel meer in de dienstverlenende rol en veel minder in de beleidsbepalende rol. Dat is de wezenlijke verandering van de nieuwe structuur.
Helder, dank u wel voor die aanvulling, meneer Verbeek. Voordat we naar de tweede termijn gaan, als daar behoefte aan is, wil ik u mijn poging tot een conclusie. Als ik even een rode lijn mag concluderen, in ieder geval uit de vragen die ik heb gehoord, waar de zorgen van de commissie nog zitten, dan gaat dat met name over de effectiviteit van de gewijzigde governance, de democratische rol van de raden en staten, dat daar zeker aandacht voor moet zijn in het vervolgproces. Ja, en diezelfde democratische legitimiteit en representativiteit. Dat zouden mijn hoofdconclusies zijn van nee, daar moet aandacht voor zijn. Voordat ik dan daadwerkelijk u het woord geef in de tweede termijn, waarin u kunt aangeven of u het daarmee eens bent of niet, ga ik heel even naar de heer Vrouwenvelder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was in de veronderstelling dat ik het woord eerder zou krijgen, maar ik dacht ik vraag me eventjes op vandaar. In het verleden heeft mevrouw De Lely voor onze staten de honneurs waargenomen op de raadtafel van de MRA. En ik heb dat stokje van haar overgenomen. Dat wilde ik in ieder geval eventjes hier in de commissie melden. Daarmee wil ik dus ook zeggen dat dit is een soort van gebeurd op informele basis en ook in overleg met de Griffie en de formele structuur zoals die wordt voorgesteld door de transitiecommissie, dat ligt nog in de toekomst. En we hebben ook, ik heb samen ook met de Griffie geprobeerd nog een tweede statenlid erbij te krijgen, ook met de toekomst op het oog dat er überhaupt twee statenleden worden gevraagd. En dat is tot heden nog eigenlijk nog niet gelukt. Dus ik wil eigenlijk ook hier het voorstel doen of de oproep, niet alleen aan de deelnemers van deze commissie, maar ook eigenlijk aan alle partijen die daarachter hangen, om het zo maar even te zeggen, om even na te denken of er nog een tweede statenlid zich wil aansluiten. Dat komt in de toekomst waarschijnlijk ook naar voren, maar ten eerste is er ook nog, dat is nog niet benoemd in deze vergadering, maar aanstaande dinsdag 13 april is er een extra MRA-raadtafel. En daarbij zijn ook een presentatie over de MRA-raadtafel zelf en een soort van inhoudelijke discussies. En die is, voor zover ik weet, enigszins open voor geïnteresseerden. Dus dat zou ook al een mooi begin zijn om daarbij aan te sluiten. Dus daarbij wil ik ook die uitnodiging wil ik ook alvast doen. Dus dat is dan hoef je nog niet één van de twee zijn. En als laatste opmerking die ik wil maken is dat ik heel erg het gevoel heb dat de voorstel wat er nu ligt echt een formalisering gaat zijn van datgene wat er wellicht al een soort van beetje gebeurde, maar niet was vastgelegd. Dus vandaar die twee statenleden die dan worden benoemd en dat ene raadslid per gemeente. En ook kunnen wij zelf als deelregio ons eigen overleg inrichten. Dus daar is dan weer geen formalisering in binnen de MRA. Maar hoe wij ons advies uitbrengen daar naartoe, dat kunnen we zelf inrichten. Dus daar is ook nog iets om over na te denken. Dat was eigenlijk mijn toevoeging.
Dank u wel, meneer Vrouwenvelder, voor die aanvulling. Dan voor de mensen die in de tweede termijn, ik begrijp dat u twee oproepen doet. Eentje is, we zoeken eigenlijk nog een deelnemer voor de MRA-raadstafel per definitie. En voor aankomende 13 april zijn er twee plekken om deel te nemen aan de extra MRA-raadstafel.
Ja, volgens mij zelfs zoveel als kan. Ik heb al begrepen dat er 5 mensen uit Noord-Holland komen. Uit de Staten van Holland. Dus.
Als u mij toestaat, dan zou ik zeggen voor die 13 april die uitnodiging staat. Dus daar kan de commissie of statenlid zichzelf voor aanmelden. En de oproep om dat we nog een lid zoeken voor de MRA-raadstafel kan wellicht in de tweede termijn, als iemand daar meteen wakker van wordt, meegenomen worden wat mij betreft. Maar dan ga ik wel naar de tweede termijn. Ik heb een poging gedaan tot een samenvatting. Daar krijg ik nu vast commentaar op van mevrouw De Lely.
Ja, ik kan het niet laten, dat weet u. Ik wilde graag nog een toevoeging dat u die daarbij zet. Want, en dat wilde ik ook eigenlijk in de tweede termijn is over dat samenwerkingsverband en dat convenant. Ik vind dat toch nog iets, zoals ik het nu hoor, te vrijblijvend. Ik hoor nog te weinig, dus alsof u dat punt in de samenvatting ook mee zou willen nemen, voorzitter, dat als eerste. Ik hoor nog te weinig over hoe die samenwerkings overeenkomst, laat ik het maar even zo zeggen, wordt ingevuld, hoe die wordt vastgesteld. Ik mag er toch van uitgaan dat een samenwerkingsverband niet eerst wordt ondertekend alvorens we de inhoud van dat samenwerkingsvoorstel gaan bepalen. Dus dat we dat echt wel aan de voorzijde gaan doen. In het convenant staat natuurlijk ook het een en ander over afspraak over procedures, wensen, opvattingen. Nou ja, er staat een heel stuk staat daar ook over in. Dus ik wil dat die samenwerkingsafspraak toch wel heel graag voor die tijd zien. Het liefst eigenlijk nog morgen, als het kan. Dus die vind ik heel belangrijk. Dus dat wil ik wel even inbrengen en vragen aan de gedeputeerde of je daarvoor kan zorgen. Of de heer Verbeek, ik weet niet wie dat moet regelen. Even kijken, terug aan de lijst. Er zijn al een aantal vragen beantwoord. Maar ik ga even kijken of ik nog hier iets heb staan wat ik nog wil vragen. Ja, ik heb nog een stukje over transparantie. Er worden natuurlijk veel overleggen nu gepleegd door de regiogroep. Ik heb gevraagd naar de laatste notulen, maar die zijn er niet. Of die moeten misschien nog komen. En daar zijn ze naar op zoek. Ik zie toch wel heel graag wat meer informatie terug vanuit die regiogroep. Dus ik zou willen vragen, ook aan de transitiecommissie, of ze daar transparant over kunnen zijn. En op het moment dat daar iets besproken is, dat daar ook iets van de notulen richting de Staten kan gaan komen. Zoals de heer Verbeek ook al aangegeven, hè, de transitiecommissie die gaat dus alle inbreng van de colleges, raden en staten en verwerken. En daar gaan ze dan een definitief voorstel uiteindelijk van maken. Maar ik vraag me toch wel af, hoe gaan ze dat doen? Wat wordt de criteria? Wat wordt nou hun speerpunten? Hoe gaan zij nu bepalen wat zij wel en wat zij niet meenemen? Dat vind ik eigenlijk ook nog een hele belangrijke. En dan nog even wat de heer Verbeek ook net aangaf over die deelregio's. Dat was een fijne toelichting, want die had ik niet meegekregen. Dat er dus per deelregio inbreng wordt geleverd. De 7 deelregio's, dus we hebben ook 7 stemmen binnen die MRA. Dus niet meer de 32 deelnemers, geloof ik. En dat wij dan 1 stem hebben in die 32 deelnemers. Maar dat we dus per deelregio gaan stemmen. Dus deelregio... Flevoland, noem ik het, zeg ik maar even, heeft 1 stem. Of dat klopt. Ik laat het hier even bij.
Misschien mag ik het punt wat u mij in de samenvatting probeert mee te krijgen. Wat u eigenlijk wil, is dat de samenwerkingsovereenkomst. Hè, ik denk dat we daarvoor nog te vroeg in het proces zitten, overigens. Maar dat die wordt vastgesteld of pas ondertekend na goedkeuring van de staat. Is dat het zorgpunt wat ik zo mag interpreteren wat u zegt?
Nou, ik denk dat u dat heel goed zegt. Maar ik constateer eigenlijk ook, voorzitter, dat dit wel heel erg laat komt. Want er moet nu zo'n samenwerking moet nu al besloten gaan worden, terwijl we eigenlijk nog helemaal niks gezien hebben. En ik wil voorkomen dat we de verkeerde volgorde gaan hanteren. Dus dat we niet snel iets gaan tekenen en dan vervolgens nog inhoud eraan moeten geven. Nee, ik wil graag eerst die inhoud en dan pas tekenen. Dus ik denk dat u het goed verwoord heeft.
Ik begrijp uw zorg, maar volgens mij zitten we ergens anders in het proces dan al bij dat tekenen en die afspraken maken. Maar goed, dat is niet een antwoord wat u van mij moet krijgen, volgens mij. Meneer 18.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor de beantwoording van de vragen. Het blijft bij mij toch een beetje een gevoel van onbehagen hangen. De heer Verbeek die zei het heel erg mooi. Dit voorstel doet niks af aan de democratische legitimiteit van het samenwerkingsverband. Uiteindelijk blijven de raden en staten die blijven in controle, zeg maar. Maar dan vind ik het toch gek dat wanneer er principiële keuzes worden gemaakt over ambities en doelstellingen, dat dan niet het hoogste orgaan van een deelnemer wordt geconsulteerd over wat die ambities of doelstellingen zouden moeten zijn. Dat vind ik toch een raar principe. Het wordt nu gepresenteerd als, nou, dit zijn de nieuwe ambities en doelstellingen van de MRA. En daar moet u dan maar iets van vinden. Terwijl misschien het proces andersom had moeten zijn. Van wat zou u willen meegeven als nieuwe doelstelling of ambitie? Het tweede wat ik graag wil meegeven is dat ik toch ook een beetje een rare constructie vind. Dat de AV het bestuur controleert, maar dat zowel in het bestuur als in de AV bestuurders vanuit GS zitten. Dat is een bestuurder die een bestuurder controleert. Daar zal vast een goed verhaal achter zitten, maar dat is toch een beetje raar. Ik snap dat we niet alle raden en staten een plek in die AV willen geven. Want dat is misschien organisatorisch heel erg complex. Maar ik zou toch willen meegeven dat er misschien wat secuurder moet gekeken worden naar de manier waarop dan de raden en staten die uiteindelijk die democratische legitimiteit hebben, invloed kunnen uitoefenen op hun vertegenwoordigers in het bestuur en de AV. Want nu lijkt het alsof het heel erg juist op afstand gezet wordt. En dat er een soort van extra trap tussenkomt. Dus in de zin van dingen willen meegeven, zou ik vooral die twee dingen willen meegeven. En ik kijk uit naar de oordeelsvormende sessie die volgende week gepland staat.
Dank u wel. Ik denk dat ik eerst even langs meneer Fakkeldijk ga voor de vraag van mevrouw de Lely. In ieder geval.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat u het, dat uw antwoord wel heel adequaat was, want de samenwerkingsafspraken die zijn er nog helemaal niet. Dus die kunnen we ook niet voorleggen. Het gekozen proces, ja, elk proces kan ongetwijfeld anders, maar de logica die hier gevolgd is, dat gezegd is, laten we nou eerst het hoogste orgaan laten uitspreken of ze deze principes onderschrijven, dat ze zeggen van nou, dit is een manier waarop we verder zouden kunnen gaan, deze uitgangspunten die kloppen. En vervolgens moet dat uitgewerkt worden, neergelegd worden en ook voor een deel verder uitgewerkt worden in de samenwerkingsafspraken. En die worden natuurlijk voordat ze aangegaan worden opnieuw ter besluitvorming aan u voorgelegd. Misschien mag ik zo vrij zijn om het een beetje op te draaien. Als u nou zegt, er zijn specifieke elementen die ik graag in die samenwerkingsafspraken verwerkt zou willen zien, die ik belangrijk vind, waarvan ik zou willen onderzoeken of de staten die belangrijk vinden om daarin te verwerken, dan past het heel goed in het proces om die aan de voorkant aan ons mee te geven en via ons aan het transitiebestuur mee te geven, om die te verwerken. We komen er echt nog een aantal keren over te spreken. En ik nodig graag uit bij de oordeelsvorm of anderszins sessie om ons daar ook gewoon in mee te geven. Ik denk dat we dat in ieder geval geregeld zouden moeten hebben. Hetzelfde is een beetje het antwoord op wat meneer 18...
Fakkelij, ik moet toch mevrouw Lely even een interruptie geven.
Zeker.
Ja, meneer Fakkelij, dank u wel voor de uitnodiging in deze. Ik moet er nog even aan herinneren dat vorig jaar, ik meen ergens dat het is geweest, hou me het goede, augustus, september, hebben we een keer een overleg met elkaar gehad, dat ik dit punt al heb aangegeven en dat ik graag aan de voorkant al met de staten had willen spreken in een informele sessie over wat wij wilden meegeven in het nieuwe convenant. Nou, dat wordt dus nu het nieuwe samenwerkingsafspraken. Dus ik krijg nu van u de uitnodiging, maar ik had hem u eigenlijk al gegeven en gehoopt, en ook met de Griffie in eerste instantie besproken, om daar vorm aan te geven. Maar dat is op de een of andere manier niet gelukt. Zo'n brainsessie is natuurlijk wat anders als in zo'n oordeelsvormende sessie, want dan moet je vanuit eenzijdig gaan spuwen. Maar ik had graag daarover van in gedachten willen wisselen en met elkaar met de staten daaruit willen komen om dan iets mee te kunnen geven. En ik vind dat gewoon een gemiste kans op dit punt. En ik had zo graag gezien, en zeker omdat we het nu hebben over meer betrekken van de staten en dergelijke, dat dit punt vorig jaar te harte was genomen en aangepakt was geweest. Dus ik heb dat niet eerder willen aanbrengen, maar u geeft me geen andere gelegenheid en dat vind ik gewoon spijtig. Dus ja, ik neem hem graag aan, maar of dat in een oordeelsvormende sessie goed tot z'n recht gaat komen, dat weet ik niet.
Mevrouw de Lely, als u zeg maar met de staten van gedachten wilt wisselen, dan is het niet aan de gedeputeerde om dat te organiseren. Dan doet u daarvoor een verzoek bij de procedurecommissie en dan organiseren we dat.
Ja, dank u voorzitter. Ik wil nu de commissie daar niet te veel mee vermoeien. Maar dat is vorig jaar al besproken. Maar dat is geen invulling aangegeven. Maar goed, laten we even voor wat het is. Het is niet voor nu.
Meneer Fakkelij, gaat u verder.
Ja, voorzitter. Maar volgens mij is er als het gaat over die samenwerkingsafspraken echt nog alle tijd en gelegenheid om dat op wat voor manier dan ook te organiseren. En kunnen we daar ook gewoon nog over doorpraten in de periode die komt. Want nogmaals, dat is een proces dat pas gaat lopen eigenlijk na de zomer. Hè? En nogmaals, ik neem graag aan de voorkant mee wat ideeën en suggesties zijn. En als de commissie dat wenst, wil ik daar graag een keer met haar in een ander soort sessie ook verder over doorpraten, voorzitter. Ik kijk even waar ik gebleven ben. Ik ben gebleven volgens mij bij de heer 18. Nee, de tweede vraag van mevrouw Lely was, wat zijn dan de criteria op grond waarvan uiteindelijk het transitiebestuur zal kiezen wat ze wel of niet overneemt? Ik schat in, maar misschien kan de heer Verbeek me op dat punt aanvullen, dat wat daar gebeurd is, dat als alle inbreng naast elkaar gelegd wordt, gekeken wordt of daar een rode draad uit te destilleren is, die kan leiden tot verbetering van het voorstel. En op basis daarvan de inschatting of dat het voorstel op zoveel mogelijk steun kan rekenen. Dat is niet zo'n heel digitaal of wiskundig of mathematisch proces, zal ik maar zeggen. Dat gesprek over wat hebben we allemaal meegekregen? En zien we daar nou een rode draad in die verwerkt zou kunnen worden? Ik stel er ongeveer voor dat zo gaat. En over het aantal stemmen in de MRA. Ja, ik heb nog niet meegemaakt, eerlijk gezegd, dat er in de MRA gestemd werd. Want bij de MRA is het toch echt de kern, de coalition of the willing. Wat willen we met elkaar bereiken? We proberen met elkaar ook een weg te vinden waarin iedereen zich daarin kan vinden. Maar het aantal deelnemers per platform neemt natuurlijk in fysieke zin wel af. Dus wat dat betreft neemt hopelijk de effectiviteit ook wel daarmee ook wel toe. En ik denk dat die theorie ook gelijk heeft, dat dan alleen wie ieder deelnemer één stem heeft. Maar nogmaals, dat is meestal niet de film waarin we volgens mij terechtkomen. Aan de heer 18 wil ik eigenlijk een beetje hetzelfde meegeven. Kijk, er ligt hier niet een soort voorstel en nu teken bij het kruisje, dit is al besloten. Het enige wat besloten is, is om dit aan u voor te leggen. En dat gebeurt nu in de eerste beeldvormende sessie en in ordevormende, en dan krijgen we nog een tweede ronde ook. Dus daar ook bijna zeggen, nodig ik je ook graag uit als je zegt van nou ja, maar als ik nou kijk naar hoe die doelstellingen geformuleerd zijn of hoe die keuzes gemaakt zijn, dan zou ik vinden dat dat anders moet of ik zou het andere principes mee willen geven. Ja, die ruimte is er nu natuurlijk al gewoon. Dit is de voorkant waaraan we het voorleggen en waarin we hopelijk in de geest, waarin ook we het eerder hadden over wat willen met elkaar de MRA ook gebruiken als effectief uitvoeringsmiddel voor de doelen die wij als staten hebben. Ook daar nodig ik graag uit. Dit is nog het moment waarop je principes of doelen kunt meegeven of straks ook in de ordersvorm kunt aangeven. Ja, in dat deel, daar herkennen we ons minder in. En dat is dan juist wat wij moeten brengen om daar voor verdere gesprekken over aan te gaan. En voorzitter, tenslotte over de controle van het AV, het bestuur. Ik snap heel goed wat u zegt. Tegelijkertijd, als je de AV had laten bestaan uit raad en statenleden die het bestuur controleren, dan organiseer je echt een hele andere vorm die meer in de richting van gemeenschappelijke regeling of andere varianten gaat. Want dan is de vraag wie controleert nu eigenlijk wie wanneer en namens wie. Dus wat hier getracht is, is om de interne controle van de MRA te vergroten, maar wel altijd zodanig dat u, het GS-lid dat deel uitmaakt van de AV, weer controleert en aanstuurt en aanspreekt. Dat leek toch van alle complexe manieren om iets complex als deze samenwerking te organiseren de meest eenvoudige, maar daar moeten we natuurlijk ook u ook wel in staat stellen om zicht te hebben en te controleren wat zeg maar het AV-lid namens Flevoland ook mede namens u inbrengt. Dat is dan natuurlijk wel een voorwaarde die daaraan verbonden is. Ik weet niet of de heer Verbeek mij nog aan wil vullen op dat eerste punt ook met name.
Dat weet ik ook niet.
Charles, dat mag van de.
Ja, gaat de gang, meneer Verbeek.
Nou ja, ik probeer me even te verplaatsen in de positie van de staten als het gaat om de discussie rond die democratische controle waar de heer 18 ook over sprak. In mijn beleving is het reuze gevaarlijk om voorstellen te doen om de MRA-structuur democratisch te maken. Want op elke stap dat u de MRA-structuur democratisch maakt, geeft de staten bevoegdheden uit handen. Dus als je zegt ik wil de democratische structuur zo goed mogelijk houden, dan gaat het eigenlijk om de vraag hoe zorg ik ervoor dat ik als staten in die MRA-structuur zodanig goed gepositioneerd ben dat ik mijn democratische rol goed kan vervullen. Dus dat moet je niet verleggen naar een vaag orgaan als een AV of anderszins. Nee, je moet ervoor vechten en daar vecht ik graag met u in mee dat de staten in zijn volle omvang, in zijn volle verantwoordelijkheid in een MRA-structuur haar verantwoordelijkheid kan dragen en die niet overdraagt aan een vage vergadering van 34 vertegenwoordigers van 34 gemeentes of anderszins. En dus elke stap dat je andere organen suggereert dat ze democratische vertegenwoordigers zijn, leidt er automatisch toe dat dan de positie van de staten verzwakt. Daar wil ik u voor waarschuwen. Dus ik ben het wel mee eens als u zegt wij willen aandacht voor de democratische kant van de MRA, dan gaat het over de wijze waarop de MRA, en mevrouw De Lely wees daar heel terecht op, dat de MRA zodanig open communiceert naar de staten dat ze snappen wat er gebeurt, dat ze kunnen volgen wat er gebeurt, dat ze tijdig kunnen zeggen daar zijn we het wel of niet mee eens, maar dat je niet nogmaals vage organen gaat creëren die dat voor jou gaan doen. Want op dat moment zet je een stap, en Job Fakkeldij verwoordde dat goed, zet je een stap op weg naar een schaduwvorm van gemeenschappelijke regeling. En dan ben je per definitie bevoegdheden kwijt. Want dan zegt het bestuur, we hebben het toch met de algemene vergadering besproken. Daar zat uw vertegenwoordiger, u moet uw mond houden. He, want uw vertegenwoordiger heeft dat en dat gezegd, of we hebben bij meerderheid besloten dat en dat. En dat wilden we nou juist niet. He, dus het gaat erom dat de staten in positie blijven. Dat wil ik u meegeven. En wat mij betreft is de reactie dan wel, he, we vragen aandacht voor de democratische controle, maar er hoort een zin bij. En dat betekent dat wij ervan overtuigd moeten zijn in de samenwerkingsovereenkomst dat de staten goed in positie blijft bij de informatiepositie en de beoordelingspositie. Dat is de juiste formulering en de lijn ook van mevrouw De Lely, denk ik zelf.
Ik denk eerlijk gezegd, ik ben bang dat ik hem niet helemaal kan reproduceren, maar dat dat een uitstekende samenvatting is, als ik zo vrij mag zijn. Voor de...
Nou, dat neem ik ook een poging toe. Ja.
voor de inbreng die vanuit deze commissie verwacht wordt. Ik denk dat dat een hele goede vertaling is, zo iedereen gehoord hebbende. En ik krijg op de app geen signalen dat het niet zo is. Ik moet even naar de tijd kijken. Want... Is dat zo? Nee, zie ik niet. Ik hoor dat meneer 18 een interruptie heeft, maar ik heb hem nog niet op mijn wat heb. Maar meneer 18.
Oh, nou, dank u wel, voorzitter. Hij is toch echt twee keer gegeven.
Voor mij moet het niet zijn.
De samenwerking van de heer Verbeek, want feitelijk zeggen we dus hetzelfde. Want ik heb niet gepleit voor een verschuiving van de controlerende macht naar een AV. Maar juist dat we dat in eigen huis goed organiseren. Hè. Dus in die zin spreken wij dezelfde taal. En ik zou dat graag willen koppelen aan het betoog van de heer Fakkeldij. Die zei van ja, nu is het moment om richting te geven, hè, om dingen mee te geven. Ik denk dat ook de standaard systematiek zou moeten zijn. Van, ja, op het moment dat namens ons richting een MRA-bijeenkomst gaat, dat eerst even van tevoren checkt bij de staten wat er leeft binnen de staten, alvorens koers te bepalen. En ondanks dat de heer Fakkeldij zegt, van, ja, dat is nu ook zo. Zie ik in het statenvoorstel toch een hele duidelijke koers richting het geven van geen wensen en bedenkingen. Nou, dat staat een beetje haaks op nog van tevoren inspraak kunnen hebben op het proces. Dus ik zou er vooral veel willen pleiten, en daarmee sluit ik mijn betoog ook af, om in het proces binnen de MRA, voordat we mandaat verlenen, eerst even bij de staten op te halen wat er leeft, alvorens koers te bepalen.
Dank u wel. Ik interpreteer het even als een aansluiting bij de conclusie die eerder is gedaan. En ik moet mijn excuses aanbieden aan mevrouw De Lely vanwege mijn technische problemen. U was eigenlijk veel eerder dan meneer 18, maar u mag nu.
Ik ken mijn plek, voorzitter. ik heb twee interrupties. Eén op de heer Verbeek en één op de heer Fakkeldij. Laat ik eerst even met de heer Fakkeldij beginnen. Want hij begon over de melding. Dat ging eventjes over het stemmen binnen de MRA. En hij schrijft even, ja, ik heb nooit niet eerder meegemaakt dat we hebben moeten stemmen. Nou, dat neem ik meteen van hem aan. Moet ik hem wel even herinneren op discussies die we hier vorig jaar en het jaar ervoor ook hebben gehad over de MRA. Als we het dan hebben van hoe is onze positie Flevoland ten opzichte van de MRA. Dat hij regelmatig heeft gezegd van ja, maar wij zijn maar één van de zoveel. Wij hebben maar één stem in het geheel. Dus ik vind die machtsfactor van de Delregio vind ik toch wel heel belangrijk. En ik zou dat toch richting de regiegroep wel willen aangeven om daarmee invulling aan te willen geven. Dan even terugkomen op dat van de heer Verbeek, wat hij aangeeft op de democratische legitimiteit. En dat niet neergelegd moet worden bij de algemene vergadering. Daar is dat samenwerkingsverband nu juist zo belangrijk voor. Daar moeten dus ook afspraken in komen te staan voor de positie van de staten richting de deelregio. En die informatievoorzieningsafspraken die moeten vastgelegd worden. En daar zit het democratische legitimiteit in. En ja, dat zit ook wel een stukje. Maar goed, dat is net hoe je het inricht in het bestuur of in de AV. Maar ik heb nog niet helemaal goed in beeld hoe die hele bestuurslagen nu zitten en wie nu verantwoordelijkheid heeft voor wat. Dus dat vind ik nog een lastig stukje. Dus als daar nog een toelichting, desnoods met een brief of wat dan ook, op zou kunnen komen de aankomende dagen, zou dat heel fijn zijn. Tot zover.
Dank u wel. Dat interrupties zijn meestal vragen. Ik heb er geen specifieke vraag in gehoord, maar ik interpreteer hem ook even als...
De vraag is of ze dat willen doen. Of mee willen geven in de regiegroep. De vraag is of er nog een brief kan komen. Ja, met toelichting op die bestuurslagen. En wat hun functie en bevoegdheden en dergelijke zijn.
En dan zou ik daar bijna aan toevoegen of dat lukt voor de oorlogsvormende ronde van volgende week. Maar dat is niet...
Ik ook van de aankomende dagen. En inderdaad, dank u wel, voorzitter. Ik bedoelde daarmee voor volgende week. Dank u.
Meneer Fakkelij.
Voorzitter, als het gaat over die deelregio, denk ik dat we dat graag mee zullen nemen, maar daar vooral ook zelf huiswerk in te doen hebben waar we mee aan de slag moeten. Want die deelregio moeten we natuurlijk ook nog wel met elkaar op die manier ook echt ontwikkelen. En ik vrees als wat u zegt over stemmen, dat is ook een beetje taalgebruik. Natuurlijk is het zo dat je met elkaar, met z'n 233, ben je een van de partijen. En uiteindelijk niet de enige partij die bepaalt als het op stemmen aan zou zijn gekomen, had ik misschien moeten zeggen. Want ik denk dat de spirit in de MRA is en ook zou moeten blijven, dat we proberen dat te voorkomen. Dat er met eenvoudige meerderheden besluiten genomen worden. Dat we proberen de samenwerking op te zoeken, zodat partijen gezamenlijk er ook echt beter van worden. Dat heb ik geprobeerd eruit te stralen. Ja, u vraagt om een brief, maar dan ben ik een beetje zoekende naar wat u nou precies zoekt. Want eigenlijk is er volgens mij in de notitie die bijgesloten was van de MRA, daar staat eigenlijk vrij precies in wat het voorstel van de transitiebestuur is over de inrichting van de nieuwe structuur. En meer dan dat is er eigenlijk ook gewoon nog niet. Er zijn heel veel vragen die ik met u deel over hoe dat precies ingericht wordt. Maar dat is een kwestie van nog verder uitwerken. Wordt dan ook opnieuw aan u voorgelegd, hè, in die samenwerkingsafspraken. Dus het gaat me niet om dat we geen brief willen schrijven, met alle liefde. Maar ik zoek nog even naar wat daar meer in zou moeten staan dan in het document zoals dat door het transitiebestuur geschreven is, waar alle organen eigenlijk gewoon benoemd zijn.
Mevrouw Benelli, als u dat wilt verduidelijken, en dan wil ik langzaam wel werken aan een afronding, want we zijn eigenlijk iets te lang bezig met het onderwerp nu. Mevrouw Benelli. Ik denk dat uw microfoon uitstaat.
Ja, excuus. Dank u wel, voorzitter. Er wordt gevraagd aan de Staten om akkoord te gaan met het voorstel van de Transitiecommissie Visie, Prioriteiten en Governance MRA. Hoe kunt u nou van mij verwachten dat ik met een voorstel akkoord ga terwijl ik de inhoud niet ken? Als ik niet weet wat de intentie is, hoe de bestuurslagen zijn ingericht. Ik begrijp hoe ze benoemd worden. Ik begrijp wat het bestuur doet, dat er een ambtelijke organisatie komt. Ik weet wie het in het bestuur komt. Ik weet wie in de AV zit. Maar ik zie nergens, of ik heb dat nu ook nog niet gehoord, wat hun bevoegdheden binnen deze hele organisatie zijn. En ik begrijp dat dus ook nog ingericht moet gaan worden. Maar hoe kunt u dan van mij vragen om akkoord te gaan nu met een voorstel, terwijl de inhoud er eigenlijk helemaal niet is? Ik vind dat lastig. En dat bedoelde ik eigenlijk met een toelichting over leg mij dan uit. Maar ik begrijp dus nu dat dat niet kan. Hoe dat bestuur is ingericht en wie welke verantwoordelijkheid heeft en hoe die samenwerking eruit gaat zien. Maar ik begrijp dat dat niet kan. Het wordt voor mij lastig dan.
Omdat we nog heel erg aan het begin van het proces zitten. Hè? We gaan met elkaar een proces zien en we komen nog vaker te spreken. En ik denk dat dit een van de uitwerkingen is die daar nog aan gegeven moet worden. Maar ik zie meneer Verbeek naar me zwaaien.
Ja, ik proef twee misverstanden. U geeft terecht aan, het is een proces. Dus we hebben eerst een soort algemeen kader wat we als basis gebruiken voor de uitbouw. Maar u verliest geen enkele positie in dat proces. Want alleen de provinciale staten beslissen straks of ze die samenwerkingsovereenkomst die dus in de plaats komt van dat convenant, of u dat wel of niet acceptabel vindt. En u krijgt ook nog de ruimte in conceptversies, hè, om daar inbreng op te hebben, veranderingen voor te stellen. Zoals ook de andere deelregio's dat gaan doen. Dus het is een getrapt model. Eerst stellen we de kaders vast, dat ligt nu voor. Op basis daarvan wordt een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt. En die kan alleen maar worden vastgesteld als u ermee instemt. Het tweede punt wat ik wil benadrukken, want ik proef daar ook een misverstand. Dat de transitiecommissie heel principieel zegt, wij bemoeien er ons niet mee als MRA, ook het MRA-bureau niet, hoe een deelregio zichzelf organiseert. Dat moet ze helemaal zelf weten. Dat mag ook verschillend zijn. Dat maakt je zelf uit. Dus u als staten moet te rade gaan bij uw gedeputeerde staten. Gaat u zich aan ons verantwoorden? Hoe gaat die deelregio nou functioneren en hoe passen wij daar nou in? Ik vind dat legitieme vragen, maar het is een zaak tussen de staten en de colleges van BNW en gedeputeerde staten. Daar bemoeit de MRA zich niet mee. Dus de samenwerkingsovereenkomst zal ook niets zeggen over hoe de deelregio zich heeft georganiseerd. Want dat laat ze over aan die deelregio's. Dus dat moeten we ons realiseren. En een volgend puntje, en dat helpt misschien wel. Er wordt op dit moment gesproken in de transitiecommissie over een soort portefeuilleverdeling. Die gaat welke onderwerpen oppakken om dat proces goed te trekken. En op dit moment is het voorstel dat ik die samenwerkingsovereenkomst ga doen. Dat geeft ons misschien een klein voordeeltje ook in het meenemen van uw opvattingen. Dat ik daar aan de voorkant al rekening mee kan houden. Hoewel ik dat ook bij de anderen zal ophalen, uiteraard. Ik hoop dat dat verhelderend is.
Dank u wel. Dat is helder volgens mij. Dan ga ik nog één keer. Nou, ik ga het niet doen. De heer Verbeek verwoordde dat zo prachtig, die conclusie. Dat kan ik niet overdoen of nadoen. Maar volgens mij is die conclusie helder en wordt die lijn gedeeld als inbreng voor de regiegroep voor aankomende vrijdag. Het staat. Mevrouw de Lely, ik kom toch nog even op de lijn. Dus ik wil echt tot een afronding komen, mevrouw de Lely. Want we cirkelen een beetje om hetzelfde punt heen de hele tijd. En ik snap dat u misschien niet helemaal uw zin krijgt of het niet helemaal helder krijgt. Maar dan moeten we dat denk ik buiten de vergadering even oplossen. Maar zegt u maar even wat u wil zeggen.
Dank u wel, ik heb een vraag aan u. En niet, maar misschien mag dat ook. Ik zou heel graag toch aan u willen vragen niet de eindconclusie bij de commissaris te laten liggen, maar dat u die zelf nog even concludeert met alle. In het eerste termijn heeft u ook een keurige samenvatting gegeven. En of u dat nu ook nog wel even zou willen doen, zodat we dat in ieder geval helder voor ogen hebben. Dat was eigenlijk nog even mijn vraag. Dan is het voor mij hierna klaar.
Wil ik met alle liefde doen. Dan betekent dat we enige. Dat er vraagtekens leven bij de effectiviteit van de governance. Dat we daar aandacht voor willen in het vervolgtraject. En de democratische controle door en de betrokkenheid van raden en staten goed geborgd moet zijn en blijven. Ook in een nieuwe situatie. En dat de samenwerkingsovereenkomst, maar dat is volgens mij hier al helder geworden, pas ondertekend wordt na goedkeuring van de staten. Dus dat die ter besluitvorming bij de staten langskomt. Dat zou de conclusie volgens mij zijn die we meegeven. Eloquenter verwoord door een ander. Maar goed, daar zou ik dan maar nu niet meer over beginnen. Hè? Dan is het ook rond. Dus dat is wat er naar de regiegroep gaat. Het statenvoorstel zelf komt volgende week op 14 april oordeelsvormend ook terug op de agenda van dezezelfde commissie. Dus dan hoop ik u allen daar weer over te mogen spreken. Dan ga ik over tot het sluiten van de beeldvormende sessie. Ik dank u allen hartelijk voor uw inbreng. Maar wees niet te vroeg verheugd, want we gaan over 10 minuten, wat mij betreft, verder met de oordeelsvormende sessie. Dus u bent nog niet vrij vanavond. Maar ik stel u wel even 10 minuten in de gelegenheid om even koffie te halen. Ik weet niet of u ook naar de wc moet, maar ik persoonlijk wel. En dan gaan we om 9:05 gaan we verder. Tot straks.